De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Gisteren kwam de VN-veiligheidsraad bij elkaar om de massale raketaanval van de Russen van gisteren op diverse doelen in Oekraïne om die te bespreken. Door die grootschalige aanval met 70 raketten zitten veel mensen in Oekraïne nu zonder elektra en water. Zijn er weer doden gevallen, ook kinderen, terwijl de winter echt zijn intrede doet. Het lijkt erop dat Rusland koud inzet als wapen in Oekraïne, zei althans de Oekraïnse president Zelensky via een videoverbinding.
Today is just one day, but we have received 70 missiles. That's the Russian formula of terror. This is weaponizing of the mass destruction. When we have the temperature below zero, we have to restore justice inside the UN structures. The terrorist state cannot participate in any kind of voting concerning its aggression, its terror. This is a dead end.
Ja, Zelensky zegt dus, de Russen moet je niet laten meestemmen met een veto in de VN-veiligheidsraad over dit soort zaken als ze zelf betrokken zijn.
Want dan heb je eigenlijk niks aan die veiligheid.
Want dan heb je niks aan die veiligheidsraad. Dat is dus openlijke kritiek. Maar 70 raketten inderdaad. En die ontwrichten het leven daar zeer. We gaan in onze Oekraïne-update praten met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even, Bernard, het is stil over het front. Gebeurt daar niks?
Nee, voor zover Geert-Jan en ik begrijpen, zijn er toch wel weer nieuwe aanvallen. Dus ze gaan door. Er is ook een bericht dat er behoorlijk wordt gevochten in de buurt van de stad Donetsk. Dat is eigenlijk een grondoffensief, maar ook dat wordt dan weer gesteund vanuit de lucht met kruisraketten en drones. Dus de trend die gisteren ook al bezig was, die lijkt, voor zover we kunnen nagaan, gewoon door te gaan.
Ja, precies. Weer 70 raketten. En die Russen die hebben kennelijk een nieuwe tactiek gekozen, maandenlang niet gedaan, met een nieuwe bevelhebber. Zelensky dan gisteravond even terug naar die Veiligheidsraad, die daar zegt, die Russen moet je hun stemming ontnemen, want die veto toch alles kapot. Daar heeft hij misschien wel een punt.
Ja, dat kan wezen, maar er is maar één orgaan dat gaat over hoe de Veiligheidsraad werkt, en dat is de Veiligheidsraad.
Ja.
Dus die gaat trouwens ook over wie nieuwe leden worden van de VN, ik noem maar wat. Dus dat gaat niet gebeuren. Het is niettemin wel handig dat hij het zegt, omdat de vorige keren dat zoiets aan de orde was, en dat is nu twee keer gebeurd, hè, een resolutie tegen Rusland, die is toen overgeheveld naar de algemene vergadering. En dat heeft wel geleid tot een veroordeling met een behoorlijke meerderheid van stemmen. Mm-hmm. Dat zal dit keer waarschijnlijk ook wel weer gaan gebeuren. Nou kun je zeggen, ja, dat betekent niet zoveel. Dat is waar. Maar het politiek betekende toch wel wat. Mm-hmm. Omdat de westerse wereld probeert Rusland steeds verder te isoleren. En in zo'n stemming in de algemene vergadering, ja, krijgt dat, kun je dat zichtbaar maken.
Ja,
dus ik denk dat gebeurt.
Er
is overigens één gunstig nieuwtje ook uit die Veiligheidsraad, omdat de ambtenaar die voor de VN probeert te bemiddelen over krijgsgevangenenruil, gisteren in die raad meldde dat er één ruil is gelukt. Ik meen van 36 Oekraïners tegen 35 Russen. Dan kun je ook weer van zeggen, nou ja, wat betekent dat nou? Ja,
gebeurt.
Dat betekent toch iets.
Ja.
Want daar is heel hard over onderhandeld. En het biedt perspectief op meer van dat soort uitruilen. En ook dat is in zo'n verschrikkelijk drama als nu van groot belang.
Ja, er wordt gesproken in ieder geval, hè?
Precies. En het onderwerp is natuurlijk heel belangrijk. Zeker tegen de achtergrond van al die onthullingen over martelingen. Die komen van beide kanten. Van krijgsgevangenen.
Ja.
Het mooiste is als die gewoon volgens de Geneefse conventies, want die voorzien daarin, via onderhandelingen gewoon worden uitgewisseld. Ja. Zo hoort het.
Ja. Eventjes wat Zelensky nog zei. Hè. Die zei weaponizing cold. Inderdaad, de winterperiode gebruiken door stroom en elektra uit te schakelen om de bevolking te demoraliseren.
Ja. Dat klopt, dat heeft hij gezegd. En heel opmerkelijk, daar hebben we het gisteren in de uitzending ook al over gehad. Maar ook de paus die zegt dat nu. Die trekt een vergelijking met die vreselijke Stalinistische periode in 1932 en 1933. Toen een groot deel van Oekraïne is uitgehongerd. Bewust door Stalin, omdat hij vond dat ze stout waren. Je ziet nu eenzelfde tactiek door heel zorgvuldig alles wat te maken heeft met utiliteit, met algemene voorziening, om dat te bombarderen. Het is wel zo, gisteren zei de regering Zelensky dat er iets van 4000 schuilplekken zijn geopend door het hele land. Onderin stations bijvoorbeeld, waar bommen niet zo makkelijk komen. Waar ze proberen water te hebben, elektriciteit om je mobiele telefoon op te laden. En ook pogingen worden gedaan om iets van een internetverbinding te krijgen. Hoewel dat laatste volgens mij echt heel moeilijk is. Maar er zitten inmiddels heel veel mensen in die 4000, gemeenteschuilkelders.
Ja.
Maar Bernard, ze kunnen daar niet slapen. En het probleem is dat ook de EU heeft al sinds sinds half oktober een soort shelter program opgezet. Dus ze zoeken ook naar winterbestendige accommodaties voor Oekraïne. Maar je hebt het inderdaad over warmtestations. Daar kan je eigenlijk van alles doen. Bij elkaar komen, je hebt voorzieningen. Maar je kan er niet slapen en dat wordt het grote probleem. Iedereen komt eigenlijk nu waarschijnlijk te laat in actie voor die winterization van Oekraïne. Iedereen is bezig met geld geven, maar ze hebben gewoon spullen nodig. Ook die infrastructuur, die reparatie van al die energievoorzieningen. Wat ik nu hoor is, ze raken er doorheen. Dus we kunnen wel met z'n allen geld blijven sturen. En dat doet Nederland ook. Maar je hebt gewoon spullen nodig. Je moet de boel aan de praat zien te houden.
Ja, ik hoorde nog één dingetje. Oekraïne nu een beroep doet op grote steden in de hele EU om generators te sturen.
Ja.
Dat lijkt mij een slim en makkelijk idee. Dus, ik zou maar zeggen, ik hoop dat Femke Halsema luistert, zou ik maar zeggen.
Ik hoop het ook. Even, Gert-Jan, naar het andere nog, want jij volgt het Russisch nieuws. Deze week uitgebreider dan normaal. Ik heb Joost Bosman, onze correspondent in Moskou, gesproken vanmorgen. Die zegt, als ik een beetje de media bekijk, dan lijkt het erop alsof de Russen echt trots zijn op wat ze er aan het doen zijn in Oekraïne. Er wordt een beetje mee opgeschept ook. Wat is jouw indruk?
Als je het hebt over die aanval op die infrastructuur, dan zeker. Het is ook wat de Russische vertegenwoordiger van de VN-veiligheidsraad heeft gezegd. Hè. Die heeft ook verklaard wat de reden trouwens is van die aanvallen. Hij zegt omdat Oekraïne volgens hem wordt overspoeld met wapens uit westerse landen en Kiev en roekeloze oproepen naar Kiev gaan. Ik had je eerder deze week al verteld over Stoltenberg en dat die een beetje gepiepeld wordt op de Russische tv. Ja, dit is in het verlengde daarvan. Dit is het verhaal nu in Rusland. Dat iedereen maar Oekraïne blijft volpompen met wapens. En daar moet Rusland op reageren. Deze vond ik opmerkelijk. Hij zei ook, het Oekraïense leger vormt een bedreiging voor de territoriale integriteit van Rusland. En ik zie ook die oorlogsbloggers weer berichten over, zou het zo kunnen zijn dat Oekraïne nu doorstoot en op plekken in Rusland verder gaat aanvallen. Dus het verhaal wordt een beetje uitgebreid.
Ja.
Maar inderdaad, ook die oorlogsbloggers die zeggen, hartstikke goed dat we het energiesysteem van Oekraïne nu stuk maken. Ironisch genoeg hebben ze een punt wat de argumenten betreft, want ze zeggen, dit heeft groot effect puur militair, dus logistiek en communicatief. Maar ook immaterieel, als je kijkt naar potentiële oorlogsmoeheid en emigratie.
Ja.
Dus dat is het verhaal dat toch wel wordt verkondigd nu.
Ja, duidelijk. Bernard, die tactiek van de Russen om nu alles kapot te gooien wat de infrastructuur is, heeft dat zin? Want we weten uit de geschiedenis van de andere bombardementen op grote steden in de Tweede Wereldoorlog dat de bevolking daar niet doorgebroken werd. Neem Londen, neem Coventry, neem Dresden aan de andere kant.
Ja. Ik met je eens. Ik denk dat ook hier, als er nou iets duidelijk is, dan is het de toch wel bewonderenswaardige wilskracht
van de
die het Oekraïense volk toont op elk aspect dat met die oorlog te maken heeft.
Ja.
Dit is wel heel erg hoor, wat er gebeurt. We moeten het niet het idee hebben, je kunt het niet badineren.
Nee.
Maar mijn indruk is dat je door dit soort dingen Oekraïne uiteindelijk niet kapot kunt maken. Het volk is daarvoor, ja, het, maar, het klinkt een beetje romantisch, maar gewoon te zeggen, ze zijn er gewoon te moedig voor.
Ja, duidelijk, dankjewel. Maar het commentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.